Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. De levensweg van de Heer begint in de kribbe, maar eindigt aan het kruis. Het is vandaag Goede Vrijdag. In deze viering volgen we Jezus op zijn spoor. En dit spoor is een lijdensweg. Jezus heeft het Pesach gevierd met zijn leerlingen en dan sluiten ze het Pesachmaal af met een lofzang. Zo horen we deze woorden in het Markus-evangelie. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. En wij lopen met hen mee. Maar dat doen we pas als we de lofzang hebben gehoord. Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. De levensweg van de Heer begint in een kribbe, maar eindigt aan het kruis. Het is vandaag Goede Vrijdag. In deze viering volgen we Jezus op zijn lijdensweg. Jezus heeft het Pesachmaal gevierd met zijn leerlingen en dan sluiten ze deze maaltijd af met een lofzang. Zo horen we deze woorden in het Markus-evangelie. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. En wij lopen met hen mee. Maar dat doen we pas als we de lofzang ook gehoord hebben. Daarom eerst luisteren we naar een halleluja uit de schatkamer van Thésée. De solozanger die u hoort, zingt steeds woorden uit Psalm 27. En dat is die psalm die begint met deze woorden: De Heer is mijn licht en mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Amen.
Het Pesachmaal is gevierd. De lofzang is gezongen. En Jezus gaat met zijn leerlingen Jeruzalem uit, de Olijfberg op. Hij zoekt de stilte. Die plek van stilte is de Olijfberg. Samen met leerlingen loopt Jezus naar de olijftuin die Gethsemane heet. De meeste leerlingen blijven zitten aan het begin van de tuin. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes gaan met hem mee, dieper de tuin in. Tegen deze drie meest nabije leerlingen zegt Jezus: ik heb jullie nodig. Ik ben heel verdrietig en heel bang. Daarom blijf wakker. Ik ga bidden een stukje verderop. Blijf wakker en bid met mij. Dan gaat Jezus nog verder de tuin in. En hij is daar helemaal alleen met zijn angst en met zijn verdriet om de dingen die gaan komen. Hij knielt neer. En wat hij voor zich ziet is een beker vol lijden. Hij zegt tot God: Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is een intens gebed. Dat komt uit de diepte van zijn ziel. Het laat zien hoe hij vecht met wat gaat komen. We zien Jezus in al zijn kwetsbaarheid. Wat hoopt Jezus van zijn leerlingen? Dat ze hem tot steun zijn. Dat hopen we allemaal als we het moeilijk hebben. Een woord of een gebaar of een gebed voor jou van een ander. Niemand kan in jouw schoenen staan, maar een ander kan wel met je meelopen en meeleven. Dat is wat je nodig hebt als je het zwaar hebt. Hier in de olijftuin vraagt Jezus de leerlingen niet of zij de beker willen drinken die hij zal drinken. Hij vraagt hen alleen om met hem te waken en te bidden. Maar als Jezus terugkomt, dan liggen ze allemaal te slapen. Tot drie keer toe. Waken en bidden. Waarom lukt dat niet? De eenzame weg van Jezus naar Golgotha is begonnen.
Thank you. Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12. In gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: degene die ik kus, is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af en zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen: u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. Een jonge man die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.
De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerde iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood zouden veroordelen. Maar dat lukte hem niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er elkaar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen: ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus: waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet.
Toen vroeg de hoge priester hem: bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei: dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei: waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: profeteer nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen.
En koud is Petrus. Hij gaat bij het vuur zitten. En de gebeurtenissen van de afgelopen nacht en dagen spoken maar door zijn hoofd. De Pesachmaaltijd samen met Jezus en de andere leerlingen. De woorden van Jezus over verraad en verloochening. En toen daar aan de tafel was het nog de vraag: ik ben het toch niet? En na de maaltijd, toen Jezus het dankgebed had uitgesproken over het brood en over de beker, en ze gegeten en gedronken hadden, had Jezus woorden uit de schrift geciteerd waar Petrus van was geschrokken. Wat kon hij anders zeggen dan dat hij nooit ten val zou komen? Nooit zou hij Jezus verloochenen. Hoe had Jezus die woorden kunnen spreken? Het was immers Judas. Judas die Jezus verriet. En hij gaat nog wat dichter bij het vuur zitten. Want wat is hij moe en verkleumd. En ineens ziet Petrus Jezus voor zich. Wat had Jezus ook alweer gevraagd aan hem en aan Jacobus en Johannes die bij hem waren daar in de tuin? Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier bij mij waken. Zo kende Petrus Jezus niet. Wat was hier aan de hand? Had Jezus dat dan bedoeld? Dat ze tot 3 maal toe in slaap waren gesukkeld? Dat ze hem zouden verloochenen? En Jezus had hem persoonlijk aangesproken. Simon, waarom slaap jij? Kon je niet 1 uur waken? Zijn ogen waren dichtgevallen. Zo moe was hij. Ze hadden ook zo'n lange reis gemaakt. Hij kon niet meer. En nu moest hij weer wachten. Totdat hij Jezus weer kon zien. Totdat hij bij hem kon zijn. Die trouwe Petrus. Pas toen het gebeurde, toen wist hij wat Jezus had bedoeld. Pas toen hij tot 3 keer toe daarbij het vuur had ontkend dat hij Jezus kende en bij hem hoorde. En toen hij de haan voor de 2e keer hoorde kraaien. Toen schoten de woorden van Jezus hem te binnen. En opeens, toen hij besefte wat hij had gedaan, toen begon hij te huilen. Want Jezus was zijn licht in zijn leven.
Thank you.
Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Hij antwoordde: "U zegt het." De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen in. En Pilatus vroeg hem toen: "Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?" Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen: "Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: "Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?" En ze begonnen weer te schreeuwen: "Kruisig hem," riepen ze. Pilatus vroeg: "Wat heeft hij dan misdaan?" Maar ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Tot zover.
De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: "De koning van de Joden."
Samen met hem kruisigden zij twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen." Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven." Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: "Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Wat in onze taal betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. We luisteren naar lied 590, vers 1, 4 en 5. Nu valt de nacht.
onbeschrijfelijk hoe groot hun verdriet is. Jezus is gestorven. Hij is niet meer. Ze zoeken elkaar op. Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus, Salome en nog enkele andere vrouwen, zo vertelt Marcus. En daar staan ze, ontredderd, dicht bij elkaar, op afstand van het kruis waaraan Jezus heeft geleden en is gestorven. Zij die van Galilea af al mee geweest waren met Jezus en zijn leerlingen, zelf leerlingen waren van hem en voor hem gezorgd hadden. Zij moeten nu afscheid nemen van Jezus, de gezalfde. Zouden ze op de afstand waarop ze stonden gehoord hebben wat de centurion zei toen Jezus zijn laatste adem uitblies? Werkelijk, deze mens is Gods zoon. Want hij sprak de woorden uit die zij al zo lang in hun hart bewaarden. De vrouwen kijken elkaar zwijgend aan en zien naast het verdriet ook hoop in de ogen en liefde. Ze laten elkaar niet los. Zoals Jezus hen had vastgehouden tot aan het einde, zo zouden ze hem ook niet loslaten. En elkaar niet. Als een woord zijt gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven. In ieders leven, in dat van u en jou en van mij, zijn er momenten waarop je een nieuw begin moet maken. En Maria uit Magdala en die andere vrouwen, die staan voor die opgave. Om hun levensweg te vervolgen. Niet wetend hoe hun nieuwe begin verweven is met Gods nieuwe begin van het leven van Jezus. En zo gaan wij verder. De nacht in. Maar geen nacht is zo donker. Of er is een glimp van licht te zien. We vervolgen onze weg. Samen en alleen, zoekend naar rust en vrede bij God.